wil het vanavond hebben over het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God. Er is nogal eens verwarring over de koninkrijken die in de Bijbel worden genoemd. En het leek mij goed, en het leek ons goed, om daar eens met elkaar over na te denken hoe dat nou zit. Nou, dat is een half uurtje, niet veel. Dus we kunnen niet alles doen, maar we kunnen wel een begin maken. Er is nogal eens verwarring over. Met name over wat vanavond over gaat, het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God. Is dat hetzelfde of is dat niet hetzelfde? Twee begrippen voor hetzelfde is niet logisch. Dus we zullen proberen te onderzoeken hoe dat zit. Als je het niet goed begrijpt hoe het is, dan kun je maar zo dingen verkeerd uitleggen en toepassen. Het wordt nogal eens door elkaar gehaald. Kortom, er is onduidelijkheid. Als je de Bijbel leest, is het belangrijk om na te gaan, wat is de context waarin iets geschreven is? In welk verband wordt het geschreven en bedoeld? Waar gaat het over? Wie zegt het? Tegen wie wordt het gezegd? Over wie gaat het? En wanneer wordt het gezegd of geschreven? In de Bijbel zien we vier evangelisten. Die allemaal schrijven over dezelfde Heer Jezus. Dus je vraagt je af, waarom moeten er dan vier evangeliën zijn? Nou, als je daar goed over nadenkt en het zorgvuldig leest, dan kom je erachter dat Johannes schrijft over de Heer Jezus als de Zoon van God. Dat Lucas schrijft, en hij is een arts, over de Heer Jezus als de Zoon des mensen. En Lucas schrijft met name gericht op de Grieken. Marcus schrijft over de dienstknecht. In het Marcus-evangelie komt vaak het woord terstond voor. En hij schrijft voor de Romeinen, onder andere. En Matthäus, daar gaan we het vanavond over hebben vooral, schrijft over de Heer Jezus als de koning der Joden. En hij schrijft ook vooral voor de Joden. Als er een koning is, dan hoort er ook een koninkrijk bij. De Matthäus-evangelie wordt geschreven over het koninkrijk der hemelen. Of het koninkrijk van de hemel. De Heer Jezus spreekt vaak over het koninkrijk der hemelen door gelijkenissen. Ook gelijkenissen over het koninkrijk van God. Eerst het koninkrijk der hemelen. Daar gaan we het over hebben en aan het eind van de avond ook nog over het Koninkrijk van God. Maar ik stel voor dat we eerst een stukje lezen uit Matthäus 3, sorry, ik zeg het niet goed. Matthäus 3, bekende verzen, om er even in te komen. Matthäus 3, vers 1 tot 3. Daar staat het volgende. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei, de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Die tekst, die woorden kunt u lezen in Jesaja 40, vers 3. Een bekend gedeelte. Als u het na wilt lezen, kunt u dat doen. Matthäus en de evangeliën, die spelen zich af in het Oude Testament, onder het Oude Verbond. En ook de profeet Jesaja leefde onder het Oude Verbond. De profetie van Jesaja heeft betrekking op Johannes de Doper en de aankondiging van de Messias. Hij zegt twee dingen. Bekeer u en het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Jesaja is de evangelist van het Oude Testament. Hij schrijft veel over de Heer Jezus. En Jesaja doet dat in relatie tot het volk Israël. Als we iets doorbladeren in Matteüs Evangelie naar hoofdstuk 4. En we kijken naar vers 17. Dat gaat over de Heer Jezus die begint met zijn bediening. En daar staat, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het zijn dezelfde woorden. Dit is de opdracht van de Heer Jezus. Dan wil ik nog lezen met elkaar Matteüs 9. En dan vers 35. En wat daarna komt. Matteüs 9, vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen. En gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. De Heer Jezus trok rond in al de steden en dorpen en hij zocht de mensen op. Dat deed hij om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hij gaf onderwijs in hun synagogen en hij leerde hen als rabbi en hij leerde met gezag. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas iedere ziekte, elke kwaal onder het volk. Dat zijn dingen die horen bij elkaar. Het koninkrijk der hemelen en het genezen van zieken en het doen van tekenen en wonderen. Op die manier werd het evangelie van het koninkrijk verkondigd. En verder zien we dat de Heer Jezus met ontferming bewogen was over hen. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Dat is een opdracht aan de discipelen. De Heer Jezus die ziet zelf naar de schapen om, die geen herder hebben. En de profeet Ezechiël heeft dat al voorzegd. Ik zal u dat voorlezen, een paar versen uit Ezechiël 34. Daar staat, want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarin ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. En het tweede wat we lezen is dat de oogst groot is. En die vele schapen die moeten bijeengebracht worden door vele arbeiders. De Heer Jezus die geeft zijn discipelen de opdracht om te bidden. De oplossing voor de weinige arbeiders en een grote oogst, daar moeten ze om bidden. Als je de Heere God bidt om een oplossing voor het probleem, dan moet je niet vreemd staan te kijken als je zelf de oplossing bent. En zo was dat hier ook. De Heer Jezus zendt zijn 12 discipelen als eerste
uit.
Om de verloren schapen van Israël bijeen te roepen. Dan willen we nog lezen, even kijken, vlakbij, Matteüs 10. Een paar versen daaruit. We beginnen bij vers 1. Het volgt meteen op wat we net lazen. En hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze 12, vers 5, zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen en geef het ook voor niets. De discipelen, die trekken erop uit. Zoals de Heere Jezus dat zelf deed in Matteüs 8 en 9. We zien de Heere Jezus aan het werk met de reiniging van een melaatse, genezing van de knecht van de hoofdman, genezing van de schoonmoeder van Petrus, genezing van bezetenen, genezing van een verlamde, de opwekking van het dochtertje van Jairus, genezing van twee blinden, de bevrijding van een bezeten knaap die niet kon spreken. Allemaal tekenen en wonderen van genezing. Op die manier moesten ook de discipelen het evangelie van het koninkrijk prediken en bekendmaken. En de Heer Jezus voorziet ze van alles wat ze nodig hebben om het evangelie, om dat evangelie van het koninkrijk te prediken. Wonderen en tekenen doen, macht om demonen uit te drijven, iedere ziekte en kwaal te genezen en macht om doden op te wekken. Dit evangelie van het koninkrijk met de wonderen en tekenen die daarbij horen is uitsluitend bestemd voor Israël. Niet bestemd voor de heidenen, hebben we gelezen, en niet bestemd voor de Samaritanen. Dus ook niet voor de gemeente in onze tijd. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 18, maar ik zal het u voorlezen. Het is een nieuwtestamentische gemeente, de gemeente in Korinthe. En in 1 Korinthe 18, daar lezen we, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het de kracht van God. Immers, de Joden vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter, zegt Paulus, prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Joden vragen om een teken. En die tekenen hebben ze volop gekregen. Maar nu is het anders. We moeten de gelijkenissen lezen in de context waarin ze staan. Je moet ze niet in de verkeerde tijd plaatsen. Dan krijg je een verkeerde uitleg en dan krijg je een verkeerde toepassing. Als je Israël en de gemeente door elkaar haalt, dan klopt er niet veel meer van. De gemeente is niet Israël en Israël is niet de gemeente. Paulus is daar heel scherp op. In Galaten 1, daar schrijft hij bijvoorbeeld, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Nou, dat is niet mis. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Nou, Dat betekent dat je de zaken die in de Bijbel staan op hun plaats moet laten staan en ook toe moet passen voor de situatie waar ze voor bedoeld zijn. Als je gaat schuiven met de betekenissen, dan draait het vaak uit op boodschappen van hel en verdoemenis, manipuleren en het kan zelfs sectarisch worden. Wat we gelezen hebben is niet voor de gemeente. Ik zal een voorbeeld noemen van een. De Heer Jezus die zegt iets nadat hij bij de hoofdman van Capernaum geweest is. Dat is een heiden. In Matteüs 8. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En dan vers 12. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. In de buitenste duisternis. En daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Nou, tegen wie zegt de Heere Jezus dit? En wanneer doet hij dat? Hij zegt het tegen de mensen die hem volgen. En hij zegt het nadat hij de knecht van de hoofdman in Capernaum heeft genezen op grond van het geloof van die hoofdman. En die hoofdman is een Romein, een heiden. De uitgezonden discipelen moesten het evangelie van het koninkrijk der hemelen aan Israël verkondigen. Niet aan de heidenen, niet aan de Samaritanen. Over wie gaat het hier dan? Over de kinderen van het koninkrijk, dat is het huis van Israël, de Joden, en de velen die komen van oost en west, die aan de tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, dat zijn ook heidense volkeren. Dus belangrijk is om te begrijpen over wie het hier gaat. Niet tegen wie, maar over wie. Of dit zomaar toegepast kan worden op de gemeente. Maar als we dit toepassen op de gemeente en zeggen dat de kinderen van het koninkrijk buitengeworpen zullen worden in de buitenste duisternis, dan zouden christenen verloren kunnen gaan. Maar dat is niet zo. Wie behouden is, blijft eeuwig behouden. Nou, dan terug naar het Matteüs-evangelie. Johannes de Doper en de Heere Jezus verkondigen dezelfde boodschap. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Blijkbaar is ook bekering nodig voor het huis van Israël om deel te krijgen aan dit koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. Joden die zich niet bekeren, zullen geen deel hebben aan dat koninkrijk. Het is het koninkrijk van de hemel op aarde. Het duizendjarig vrederijk waarvan de Heere Jezus koning zal zijn en zal regeren vanuit Jeruzalem 1000 jaar lang. Ook de profeet Jesaja profeteert over de wereldregering vanuit Jeruzalem. We kunnen Jesaja 2 wel eens bijpakken om dat te lezen. Jesaja 2 vanaf vers 2. Tot en met 4 gaan we lezen. Jesaja 2 vers 2. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. En dan zal hij ons onderwijzen en gaan naar zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. En hij zal oordelen tussen heidenvolken en veel volken vonnissen. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Zover is het nog niet. Dit moet nog komen. Sommige mensen denken en verkondigen ook dat wij al in het duizendjarig rijk zijn. Nou, als we hier de beschrijvingen lezen van het duizendjarig vrederijk, dan klopt dat niet met de werkelijkheid. Dus het duurt nog even. De Heer Jezus zegt daar zelf over wat we net lazen, in Matteüs 25. Het zijn ook bekende versen. Je kunt het opzoeken, Matteüs 25, vers 31. Matteüs 25, wordt bladeren. Vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal, in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden als de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan vers 40. En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders, Joden, van mij gedaan hebt, hebt u dit voor mij gedaan. En vers 41. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. En dan vers 46. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dit gaat niet over christenen. Dit gaat ook niet over mensen, dit gaat over volkeren. Zo staat het hier beschreven en je kunt dit ook niet toepassen op de gemeente. Dit zal zijn op het moment dat de Heere Jezus met zijn koningschap begint, aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Op dat moment zullen de volkeren komen en de volkeren die de Joden goed behandeld hebben, die zullen een andere plek krijgen dan de volkeren die dat niet gedaan hebben. Hier is het oordeel over de volkeren. Dus niet over de mensen, hoe ze gehandeld hebben. Nou, ik kan er niet veel van zeggen, we hebben de tijd niet voor. We gaan nog even door. Na zijn intocht in Jeruzalem vertelt de Heere Jezus de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De Heere Jezus is met gejuich binnengehaald als koning van Israël, als Messias. En een paar dagen later wordt hij verraden en gekruisigd. Na die intocht vertelt hij de volgende gelijkenis. Matteüs 22 staat hij. Twee bladzijden terug. Matteüs 22, vers 2. Ja, 1 en 2. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. vers 10. En de dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: "Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt?" En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: "Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren." Dit gaat niet over de gemeente, dit gaat niet over christenen en dit gaat niet over de hemel. Maar over Israël, over Joden en hun aardse koninkrijk en hun aardse koning der Joden. Als de Heer Jezus weerkomt in heerlijkheid en zich zal openbaren als de Messias koning aan Israël, dan zullen er Israëlieten in het land zijn. Ze waren geroepen om naar het land van de vaderen te komen. Zijn deze mensen dan ook allen verloren, uitverkoren, om het Messiaanse vrederijk binnen te gaan? Ik moet het wel goed zeggen. Wie niet voldoet aan de voorwaarden van het koninkrijk, getypeerd in het bruiloftskleed, zal het koninkrijk der hemelen moeten verlaten. Ze worden uit het land geworpen. Hen treft eenzelfde oordeel als de heidenen die Jezus niet aanvaard hebben, de eeuwige verlorenheid. In veel kerken wordt een evangelie van twijfel en onzekerheid gebracht. Dat mensen aanzet om vroom te leven en de wet te houden, maar geen geloofzekerheid biedt en hen ongelukkig maakt. Dan naar de periode na de kruisiging en na de opstanding. De koning is verworpen. Er breekt een nieuwe periode aan met de opstanding van de Heere Jezus, na de hemelvaart en met de uitstorting van de Heilige Geest. Israël wordt tijdelijk terzijde geschoven. Met de uitstorting van de Heilige Geest breekt de tijd van de gemeente aan. In Handelingen 1 staat het volgende geschreven over de Heere Jezus. Ik zal het opzoeken, dat zijn bekende versen, maar het is goed om dat nog eens te lezen, Handelingen 1. Vers 4. Dat is vlak voor de hemelvaart. En toen hij, de Heer Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: "Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen?" Hij zei tegen hen: "Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft." Ze moesten wachten op de belofte van de Vader. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest, waarmee en waarin ze gedoopt zouden worden. In tegenstelling tot de doop van Johannes, die in water doopte. Bij de doop van de Heere Jezus daalde toen de Heilige Geest alleen maar op hem neer. Niet op de anderen, in de vorm van een duif. Het koninkrijk voor Israël moet wachten. En alleen God de Vader bepaalt tot wanneer. En Christus is niet de koning van de gemeente, van de kerk. En de gemeente is de bruid van Christus. De gemeente heeft een hemelse bestemming. En uiteindelijk in het hemelse Jeruzalem. Dan over het aardse koninkrijk van de hemel. Hoe zal dat zijn? Het zal op aarde zijn. En het is er nog niet. Het is in de toekomst. Voor Israël en de volkeren. Beide hebben een aardse bestemming. En de duivel is dan 1000 jaren gebonden. En koning Jezus regeert 1000 jaar lang. In het vrederijk. En Jesaja schrijft erover hoe dat vrederijk zal zijn. In Jesaja 11. Bekende woorden. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Een jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Prachtig beeld van een 1000-jarig vrederijk waar vrede is. Nou, nog snel iets over het Koninkrijk van God, anders komen we er niet door. De eerste keer dat over het Koninkrijk van God wordt gesproken, is niet als een aards koninkrijk. We kunnen dat lezen in Johannes 3, vers 3 tot 6. Het zijn bekende woorden, ik zal ze lezen. Jezus antwoordde en zei tegen hem, en dat is Nicodemus, die bij hem komt in de nacht. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hier gaat het over het koninkrijk van God, niet over het koninkrijk der hemelen. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest geboren is, is geest. Het koninkrijk van God is geestelijk en is hemels. Niet aards en niet zichtbaar. Het koninkrijk van God is eeuwig en niet aan plaats gebonden. Het koninkrijk der hemelen is wel aan plaats en tijd gebonden. Soms worden de begrippen door elkaar gebruikt. En dat is wel eens lastig. Alleen voor hen die hun geloven en vertrouwen op God gesteld hebben, die wedergeboren zijn, is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God omvat ook het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van God is van alle tijden, is eeuwig. Jezus is de koning in het koninkrijk der hemelen. En God de Vader is de koning in het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God kom je ook tegen als de Heer Jezus de kinderen zegent. En dan zegt hij, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. Het gaat hier om geloven als een kind. Nou, hoe gaat het dan verder? Uiteindelijk. Het aardse koninkrijk der hemelen zal eens opgenomen worden in het eeuwige koninkrijk van God. En dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 15. Nou, het is misschien goed om erbij te pakken. Er zijn ook hele bekende teksten die vaak gebruikt worden. Als we het hebben over, we zullen het maar lezen, dat is duidelijker. 1 Korinthe 15 vers 23. Het gaat over de opstanding van de doden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dat is na het duizendjarig rijk. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Vers 28. En wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem, dus aan de Vader, onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En dan begint de eeuwigheid. Dan is er geen tijd meer, dan is er alleen nog maar de eeuwigheid.